Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 115, het eerste en het vijfde vers. Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen zij om uw trouw en goedertieren heen al eer en roem gegeven. En het vijfde vers, maar Israël, vertrouw gij op de Heer. Hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer, hun schild dat nooit zal wijken. Psalm 115, vers 1 en 5.
Thank you.
gemeente uit Gods woord zal ons worden gelezen. Het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het 26e hoofdstuk. Te beginnen bij vers 17 tot en met vers 35. Matteüs 26 vers 17 tot en met 35. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu verder uit Matteüs 26, de versen 17 tot 35. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: Waar wilt gij dat wij u bereiden het Pascha te eten? En hij zeide: Gaat in de stad tot zulk een en zeg hem: De meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereidden het Pascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zeide hij: Voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen: Ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide: Die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: Ben ik het, Rabbi? En hij zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zeide: Neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit. Want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op dien dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem: Al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaals zult verloochenen. Petrus zeide tot hem: Al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen.
We gaan dan nu zingen uit Psalm 116, vers 1, 2, 3, 9 en 11. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Och Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. En ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Psalm 116, vers 1, 2, 3, 9 en 11. Er wordt gecollecteerd voor Diaconie, Kerk en Kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, met Gods hulp willen we op deze vierde Lijdenszondag Lijdensevangelie overdenken uit Matthäus 26, het 30ste vers. Matthäus 26, vers 30. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. De lofzang in de Lijdensnacht. Ten eerste gezongen door Gods Zoon. En ten tweede gezongen door Gods Kerk. En als zij de lofzang gezongen hadden, dus de lofzang in de Lijdensnacht. Want het is de lofzang die de Heere Jezus zingt. Dus het eerste punt is gezongen door Gods Zoon. En het tweede punt is gezongen door Gods Kerk. Want zijn discipelen, Gods kinderen, zingen mee. De lofzang in de Lijdensnacht. Matthäus beschrijft het Lijdensevangelie. En we weten dat Matthäus de tollenaar was, die zijn tollenaarsboek heeft gesloten en zijn evangelieboek heeft geopend. En door de Heilige Geest gedreven, geïnspireerd, nu zijn evangelie mag schrijven, vooral voor Joodse lezers. De Joodse lezers die hij leidt door de poort van het Oude Testament, het Nieuwe Testament binnen. En hier over de lofzang bij de paasmaaltijd. En dan krijgt hier zo'n hele bijzondere nadruk als Matthäus schrijft. En als ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Dan laat de Heilige Geest even het licht vallen op die lofzang die de Heere Jezus Christus gezongen heeft. Trouwens ook Marcus schrijft hetzelfde in zijn evangeliebeschrijving. De lofzang, jongens en meisjes. Wat moeten we dan aan denken? Aan welke lofzang heeft de Heere Jezus, welke lofzang heeft de Heere Jezus dan gezongen? Nou, aan de paasmaaltijd werden de psalmen 113 tot en met 118 gezongen. Zo halverwege, meer aan het begin, halverwege de maaltijd. De eerste twee psalmen, 113 en 114. En dan aan het einde van de maaltijd de psalmen 115, 116, 117 en 118. En over die lofzang gaat het hier in de tekst. Dat de Heere Jezus die psalmen 115, 116, 117 en 118 met zijn discipelen gezongen heeft. En als je dan even naar het psalmbord kijkt vanmorgen, dan heb je dat al gezien. Die psalmen die staan nu ook vanmorgen op het psalmbord. Daarom hebben we dat ook zo in die volgorde en willen we dat in die volgorde zingen. Omdat de Heere Jezus die psalmen, en natuurlijk was het een andere wijze en in een andere taal, maar die psalmen heeft hij gezongen, de lofzang, samen met zijn discipelen, zingen. Dus de Heere Jezus heeft gezongen. Misschien zing je ook wel graag. Dat is goed, maar we moeten ook altijd denken, wat zingen we dan? Is dat ook goed? Want er is natuurlijk ook zang en muziek door de zonde zo verschrikkelijk verdorven. Dat is niet het goede zingen. Dat is niet de goede muziek. En zingen, jullie leren op school de psalmen, iedere week een psalmvers. Dat is heel belangrijk, dat je uit je hoofd de psalmen leert. Zo heeft de Heere Jezus de psalmen gezongen en ook de discipelen die ze al kenden. We kunnen nooit genoeg ook psalmen leren om ze ook uit ons hoofd te kunnen zingen. En zo was er de lofzang in de Lijdensnacht. Het laatste Pascha. Wanneer? De donderdag voor Goede Vrijdag. De avond, de donderdagavond en dan de volgende dag is de vrijdag waar de Heere Jezus aan het kruis op Golgotha zal sterven. Het feest van Pascha wordt gehouden. Pascha komt van het Hebreeuwse woord Pasach en dat betekent eigenlijk, dat woord zit erin, passeren, overslaan. En nu kijk ik ook weer naar jullie jongens en meisjes. Dat weten jullie denk ik ook wel, hè? Dat waar dat woord passeren nu op slaat. Wat gebeurde er nu in die nacht in Egypte, waar het bloed aan de deurpost zat? bovendorpel, de bovenpost en de zijposten, daar ging de verderfengel in die nacht voorbij. Daar passeerde die verderfengel, daar in dat huis stierf de eerstgeborene niet. Passeren Pascha. En zo werd dat altijd maar weer herdacht, ieder jaar Pascha. Gedacht aan dat passeren, aan die nacht in Egypte, dat het volk van Israël uit het diensthuis uitgeleid werd. En er is geen feest bij de Joden dat zo nauwkeurig gevierd wordt als het paasfeest. Dat doen ze nog steeds. Herinnering aan de uittocht uit het diensthuis van Egypteland. En wat is nu het belangrijkste op dat paasfeest? Wat staat nu als het ware in het centrum van dat paasfeest? Het lam. Dat volkomen lam dat geslacht moest worden. En dat bloed van het lam dat moest gestreken worden in die nacht in Egypte. En ongezuurde broden, dat aten ze. Broden die niet gerezen waren, want dat moest allemaal in der haast snel. Die broden die hadden geen tijd, dat deeg had geen tijd om te rijzen. Daarom die ongezuurde broden. En die bittere saus, die bittere kruiden, die moesten ook gegeten worden. Om te denken aan de bitterheid van de slavendienst in Egypte. En dan had die paasmaaltijd verschillende onderdelen. Er werden zo'n 3 bekers wijn rondgedeeld. De eerste beker wijn die werd gezegend en dan sprak de vader het dankgebed uit. En dan werd die beker gedronken, dan werd er uit die beker gedronken. Dat is de beker, zo zeiden de Israëlieten, de beker van Gods lof. Daarna gingen ze de bittere kruiden eten en dan werd dat ongezuurde brood ook binnengebracht. En die bittere saus en dat lam werd binnengebracht, dat gebraden lam. En dan ging de vader, de huisvader, uitleggen wat er in die nacht in Egypte gebeurd was. En dan gingen ze zingen, het eerste deel van het Hallel, zo werd die lofzang genoemd, het Hallel, Psalm 113 en 114. Dan werd de tweede beker wijn geschonken, de beker van Gods daden. En dan gingen ze eten van dat ongezuurde brood en van dat lam. En dan kwam de derde beker. Dat was de beker van de dankzegging. En dan zongen ze dat tweede deel van die lofzang, Psalm 115 tot en met 118. En daarna soms nog enkele bekers, maar nu gaat het erover als ze de lofzang bij die derde beker der dankzegging gezongen hadden. Dat is het moment op Pascha dat de Heere Jezus met zijn discipelen de lofzang zingt. Nadat hij op dit Pascha, we hebben het gelezen, het heilig avondmaal heeft ingesteld. Dat heilig avondmaal, hij nam het brood en hij nam de beker. Dominee van Renen zegt zo mooi in een preek over dit gedeelte. Hij zegt, die koninklijke hoge priester Jezus, die neemt één van de paasbroden in zijn handen. Die koninklijke hoge priester Jezus. We gaan vanavond nog wel over zijn ambten hebben. En na die voorzegging van de heerlijkheid, van die toekomst, dat hij zegt, ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat ik die nieuw zal drinken in de heerlijkheid, vers 29, dan gaan ze zingen. Bij die derde beker der dankzegging, die hij dankzeggend gezegend heeft, dan zingen ze de lofzang. Dan gaat Gods Zoon, de Heere Jezus Christus, de lofzang zingen. Dan gaat hij de lofzang zingen. In het Grieks staat er dan een woord hymnos of hymnos. We kennen het nog wel van het woord hymne. Een lofzang. Dan moet je denken aan een lofzang tot eer van God zelf. Een loflied tot eer van God. Dan gaat de borg zingen. Gods Zoon gaat zingen. En dan wordt daar aan die paasmaaltijd herinnerd aan de daden van de Heer. Dan moesten die kinderen vragen aan vader, wat is er gebeurd? Waarom zijn we hier op het Pascha? En dan moest die vader onder Israël dat aan zijn kinderen vertellen. Dat doen we toch ook, vaders, moeders. Aan onze kinderen vertellen wat, wat er nodig is, dat wij verlost moeten worden van onze zonde, van de slavernij van onze zonde, want we zijn allemaal in de slavendienst van de duivel en van de zonde, en dat we verlost moeten worden en dat we verlost kunnen worden door het bloed van het lam. Daar gaat het toch over. Dat mogen we toch thuis vertellen, ook in deze lijdensweken aan onze kinderen. We moeten verlost worden, maar we kunnen verlost worden. En dat zal alleen maar kunnen door het werk en door het bloed van het lam. En dan houdt het Pascha ons ook een spiegel voor. Zijn wij nu al verlost? Verlost om de Heere te dienen. Want de Heere verloste dat volk van Israël uit Egypte om hem te gaan dienen. Hebben wij die bittere saus, die bittere kruiden al eens geproefd? Moet je voorstellen aan dat Pascha, dan werden die bittere kruiden, dat bittere werd genomen. Dat kon je niet nemen, dat kon je niet eten zonder ervan te walgen. Heb je daar wel eens iets van geproefd? En heb je wel eens van je bittere zonde gewalgd? Of ben je als die Joods-Russische veteraan waarvan ik van de week las? Die had heel veel meegemaakt. Een man uit Joodse volk in Rusland. Die had gevochten bij Stalingrad. De verschrikkelijkste, de bitterste dingen meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. En die man die nam een grote hap van die bittere kruiden en hij vertrok geen spier. En zo is het eigenlijk ook met ons. Je hoort over de zonde. En je weet, de zonde is zo bitter en de gevolgen van de zonde zijn bitter. Maar we vertrekken eigenlijk geen spier. We gaan zomaar verder. O gemeente, dan hoop ik dat deze preek voor jou, voor u gebruikt mag worden om de bitterheid van de zonde te proeven. Maar ook dat je zegt, o God, hoe kom ik nu toch uit die slavendienst? Hoe kom ik toch verlost? Hoe komen mijn kinderen verlost? Hoe komen we toch tot u om u te dienen? Hebben wij die ongezuurde broden al eens gegeten? Paulus zegt, die ongezuurde broden van oprechtheid en van waarheid. Dan roept alles hier om de vervulling aan dat paasmaal om Gods Zoon. En hij is gekomen en hij zit hier met zijn discipelen aan de paasmaaltijd. En hij zingt de lofzang. En nu kunnen wij eigenlijk niet meer goed zingen. Gemeente, wij moeten zingen en wij kunnen eigenlijk niet meer op een goede manier zingen. Want lofzang, ik zei het al, dat is een lofzang tot de eer van de Heer. En waarom kunnen we nu die lofzang, Gods lof, niet meer bedoelen? Dat kan vanwege de zonde niet meer. We zijn door onze zonde in het paradijs slaven geworden. We zitten in het diensthuis van de zonde, van de duivel. Een prachtige gave, ons zingen. En doe het maar veel als je zingen mag en zingen kan. Maar zing dan vooral toch ook die liederen en vooral die psalmen die gaan over de Heere en over zijn dienst. En doe die verkeerde muziek en dat verkeerde gezang weg als je daarnaar luistert of als je daar graag mee meezingt. En zie dan tegenover die muziek van de wereld, dat is eigenlijk de muziek van de duivel, dit gezang van de Heere Jezus, want hij zingt, staat er. En als ze de lofzang gezongen hadden, en dan zingen ze eerst Psalm 113, 114, maar hier is het 115 tot en met 118 aan het einde van de maaltijd, Psalm 115. En wat heeft de Heere Jezus dan gezongen in Psalm 115? Dat is een lofzang op de naam des Heeren, niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam alleen, geef eer om uw goedertierenheid, om uw waarheid wil. En het einde van die psalm, dat zingt erover. Wij loven de Heere van nu aan, wij zullen de Heere loven van nu aan tot in der eeuwigheid. Halleluja. Psalm 115, dat zingt van de leegheid en de nietigheid van de afgoden, maar ook zo oproept om op de Heere te vertrouwen, dan is Psalm 115 een dringende aansporing om de naam des Heeren te loven. En zo zingt de borg. En loopt Psalm 116. We hebben het net gezongen, God heb ik lief, want die getrouwe Heere die hoort mijn stem. Dat is een lofzang op de liefde van de Heere. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Mijn geloften zal ik betalen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja, zie je dat het een lofzang is? Halleluja, looft de Heere. Tegenover de diepte van de ellende wordt dat gezongen, want ik lag gekneld in banden van de dood. Maar daartegenover het wonder van de verlossing en ook die begeerte, dat verlangen om de Heere te danken, die donkere achtergrond van Gods lof in Psalm 116 en dan Psalm 117. Die korte psalm die we straks ook zullen zingen. De lofzang op het werk van de Heere. Loof de Heere, alle geheidenen, prijst hem, alle natiën. Wat rijk is dat perspectief daar in Psalm 117 en dan 118. Een lofzang op het heil van de Heere. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Vanuit de achtergrond van die diepe benauwdheid wordt die krachtige verlossing bezongen. Dus Psalm 115, een lofzang op de naam van de Heere. 116 op de liefde van de Heere. 117 op het werk van de Heere. En 118 op het heil van de Heere. En dat wordt nu gezongen in de paaszaal. Wordt gezongen. En dan wordt het hier ook vervuld. In de borg, in Gods Zoon. Want hoor je nu de Heere Jezus zingen, Psalm 115, 116, 117 en 118. En dan zegt Matthäus, toen ze de lofzang gezongen hadden, dat weet je toch, Joodse lezers. We zingen toch ieder jaar die lofzang bij dat Pascha, maar let er nu eens op. Zij zingen de lofzang, Gods Zoon zingt de lofzang, Gods kerk zingt hier de lofzang aan de tafel in de, paaszaal. Maar ze gingen uit naar de Olijfberg. Dat was nu nodig. Dat is nu de werkelijkheid. Nu is die borg gaan zingen voordat hij uitging naar de Olijfberg. En zijn discipelen met hem meegingen. Hier zingt Gods Zoon in de bangste, allerbangste lijdensnacht die hem wacht. Want hij zal daar straks in Gethsemane gaan kruipen als een worm en geen man. Nog enkele uren, dan zal hij daar op Gabbata gegeeseld worden. En enkele uren daarna zal hij op Golgotha verlaten worden van zijn eigen vader. En nu gaat hij hier de lofzang zingen. En dan gaan ze uit naar de Olijfberg. De Olijfberg, waar lag die Olijfberg? Ten oosten van Jeruzalem. Wat moest je nu doen om die Olijfberg te bereiken? Dan moest je door het Kedrondal, het Kidrondal. Dat diepe dal, hè, de beek Kidron. En dan kwam je in die hof aan de voet van de Olijfberg Gethsemane. Gethsemane, dat betekent olijfpers. En daar gaat de borg lijden. Maar straks na zijn lijden zal die ook op de Olijfberg komen. En dan zal die vanaf de Olijfberg naar de hemel gaan. Zo ver is het hier nog niet. Maar zijn gang is door lijden tot heerlijkheid. Kijk dan nog eens even mee, luister nog eens even mee wat die borg zingt, wat Gods Zoon zingt. Dan gaat die Psalm 115 zingen. En zoals die Psalm 115 gezongen is, zo heeft nog nooit iemand gezongen als de borg, als de Heere Jezus. Want hij is volkomen gericht op de naam van de Heere. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. Dat zingt de borg, dat zingt Gods Zoon. Die kan zeggen, en hij heeft het ook gezegd, even later heeft hij het gezegd, Johannes 17, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Dan zingt hij als die grote zoon van Israël, vertrouwd op de Heere. Dan heeft hij daar toch ook van gezegd, vertrouwd op de Heere. Gij Aarons nageslacht. En hij heeft vertrouwd op de Heere tot in de dood. Hij heeft Psalm 116 gezongen. En luister eens hoe de Heere Jezus, Gods Zoon, Psalm 116 zingt. God heb ik lief. En er is niemand meer geweest op deze aarde. Er is niemand geweest die zijn vader, die zijn God meer lief heeft gehad dan hij. Hij is zo innig verbonden aan de Vader. Hij is eens wezens met de Vader. God heb ik lief. En dan heeft hij gezongen in Psalm 116. De banden des doods hadden mij omvangen. De angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en ik vond droefenis, maar ik riep de naam des Heeren aan. Dan heeft de borg gezongen dat de Heere hem gered heeft en dat de Heere genadig is en rechtvaardig. Dan heeft de borg gezongen, och Heere, ik ben uw dienstknecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal de Heere loven, Psalm 116. Gij hebt mijn voeten verlost ook van aanstoot. En Psalm 117. Hij heeft het gezongen. En wat heeft hij ook gezongen met het zicht op dat middelaarsloon? Loof de Heere, alle gij heidenen. Prijst hem, alle gij natiën. Want de goede tierenheid is geweldig over ons. En de waarheid des Heeren bestaat in der eeuwigheid. Dan heeft de borg gezongen daar in de paaszaal, in de lijdensnacht. En hij wist wat hem wachtte, maar hij wist ook waarvoor hij het deed. Toen heeft hij daar eigenlijk in die paaszaal al gezien. Ik zal de heidenen krijgen tot mijn bezitting. Ik zal de heidenen krijgen tot mijn erfdeel. En de einden der aarde tot mijn bezitting. Dat mag de borg al zien. Hij heeft die goede tierenheid en die waarheid bevestigd tot in de dood. En Psalm 118, hij heeft dat heil aangebracht. In benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen, maar heeft mij gesteld in de ruimte. Ze hebben mij omringd als bijen, maar ze zijn uitgeblust als een doornenvuur. Toen heeft de borg daar gezongen, ik zal niet sterven, maar ik zal leven. En ik zal de daden des Heeren vertellen. Toen heeft de borg, Gods Zoon, jongens en meisjes gezongen, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Hij is die steen, maar hij is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Hij is die verworpen steen, maar hij is ook de hoeksteen geworden. Hij is de belangrijkste. En zo zingt de borg, de lofzang, tot eer van zijn vader, samen met zijn discipelen, in de paaszaal, in de lijdensnacht. De lofzang in de lijdensnacht, door Gods Zoon gezongen. Hij zet zijn lijden in het licht van Gods woord. Hij gebruikt de woorden van de psalmen. En hij neemt die psalmen op zijn lippen. Maar hij draagt die psalmen ook in zijn hart. En hij vervult dat woord. Hij vervult die psalmen. Zie je, als er nu nood is, als er nu moeite is, als er nu tegenspoed is, ach, dan moeten we maar vragen of de Heere ons naar dat woord brengt. En ook naar die psalmen in dat woord. Want die psalmen die geven hem kracht in de nacht. En Christus die heeft die diepte van die psalmen tot in het diepste gepeild. En zo heeft hij de lofzang gezongen. Het is dus niet alleen een gebruikelijke lofzang, zoals dat ieder jaar werd gezongen bij het Pascha. Maar op de lippen en in het hart van Gods Zoon kun je zeggen, het is ook een borgtochtelijke lofzang. Gods Zoon die gericht is op de naam van de Heere, die alles doet uit de liefde tot de Heere, die het werk doet van de Heere en die bewerkt het heil van de Heere die alles doet. En gemeente, laten we dan nog eens even nadenken over die diepte waar de borg, waar Gods Zoon nu in is. Hij zingt bij de allerdiepste, aan het begin van zijn allerdiepste lijden. Als hij straks in die uiterste verlatenheid zal komen. En dan zingt hij hier eerst de lofzang. Hij staat als het ware aan de poort, aan de deur van zijn lijden. Dat is nooit te zeggen. Wat Gods zoon heeft gekost. Die grote raad, het Sanhedrin, heeft besloten om hem te doden. Judas, we hebben het net gelezen, ben ik het Heere, gij hebt het gezegd, die is de nacht ingegaan om hem te gaan verraden. Maar vooral zal de Vader nu het zwaard nemen, het zwaard van zijn heilig recht, en deze herder gaan slaan. Kijk maar in vers 31. Dan lezen we: sla die herder en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Dan gaat Gods zoon buigen onder het recht van de Vader. En dan zal dat recht van de Vader hem brengen aan het kruis op Golgotha en in het graf van Jozef van Arimathea. Dat was nu nodig om de schuld van zijn volk te verzoenen. En dan is er geen smart zoals zijn smart, maar hij zingt in de lijdensnacht, gemeente. En dan klinkt er vanuit deze lofzang eigenlijk nog een nodiging. Ik las dat bij Hellenbroek in de kruistriomf van Vorst Messias. Neem het boek nog maar eens ter hand in deze lijdensweken. En dan zegt hij bij dit gedeelte: hoe vaardig is de borg om de rampzaligen te redden. Zie eens de wonderlijke bereidheid en mensenliefde van Jezus. Zo bereid was hij de borg om zich voor zijn volk over te geven in het lijden. En zo bereid is hij nog om zich in liefde te geven aan een ieder die hem wil hebben. O, dan zegt Hellenbroek: Gods zoon wil zichzelf nog geven. Hij wil nog rampzaligen redden. O gemeente, dan gaat dat aanbod van genade nog uit. Zelfs in deze diepe lofzang. Dat hij dat nu wil doen om rampzalige mensen te redden. En dat zijn we nu allemaal van nature. Rampzalig. Op weg naar het grootste ongeluk dat maar denkbaar is. Die eeuwige scheiding van God. Die zwartste nacht die maar denkbaar is. Maar nu is daar nog een zaligmaker die van de rampzaligheid wil redden. Dan is er niemand uitgesloten van deze nodiging, ook in deze morgen, maar er is wel haast bij. Het is ook in diepe ernst, gemeente. Dan is er nog een mogelijkheid van zalig worden in deze zingende borg. Maar haast je toch, spoed je toch. We lezen van Judas en het was nacht. En hij gaat door in die nacht. En hij gaat verloren in die nacht. Maar nu, terwijl het nog het heden van genade is, bekeer je toch en leef en wend je tot deze zaligmaker. Om zijn genade te mogen ontvangen. Hij die rampzaligen nog wil redden. En zich in liefde wil geven. Toe, we gaan die lofzang zingen in het vervolg. Psalm 117. En dan gaan we naar het tweede punt van de preek. Psalm 117. Looft. Loof den Heere, gij heidendom. Gij volken, prijst zijn naam alom. Zijn goedheid is in nood en dood. Voor ons zijn volk oneindig groot. Zijn waarheid wankelt nimmer meer. Zingt, halleluja, zingt zijn eer. Psalm 117. De lofzang in de lijdensnacht, gezongen door Gods Zoon, maar nu ook gezongen door Gods kerk. En wie bedoel ik dan met Gods kerk? Daar bedoel ik Gods kinderen mee. En dat zijn hier de discipelen, maar we mogen ook zeggen al Gods kinderen van alle tijden. En als ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Gods Zoon zingt, maar ook de discipelen, Gods kerk. Ze zingen. En dan moeten ze hier ook volgen. Matthäus, wat heeft hij gehoord? Volg mij. En hij is opgestaan, hij is Jezus gevolgd. En nu moet ook Matthäus en nu moeten al die discipelen Jezus gaan volgen, ook in zijn lijdensgang. En als ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze naar de Olijfberg. De borg zingt voor en de kerk zingt na. Voorgezongen door de borg en nagezongen door de kerk. En er zijn verklaarders die zeggen ze hebben het in de vorm van een beurtzang gezongen. Na elke vershelft dan klonk daar het halleluja als antwoord, loof de Heer. En zo hebben ze samen daar gezongen, de Heere Jezus en zijn discipelen. Maar wat hebben de discipelen er dan van verstaan? O, we moeten zeggen, gemeente, ze hebben er op dat moment eigenlijk niets van begrepen. Ze hebben de woorden van Psalm 115 en 116, 117 en 118 wel gezongen. Maar de diepte van die woorden, die hebben ze op dat moment niet verstaan. Na vier lijdensaankondigingen, we hebben het vorige week gezegd, vier keer een lijdensaankondiging in het Matthäus-evangelie. En wat was de reactie van de discipelen? Onkunde en droefheid en hoogmoed en vijandschap. Dat waren de discipelen aan de paastafel, aan de tafel in de paaszaal. Aan dat tafel van dat paascha waren ze ontroerd. En ze waren geschokt en ze waren verward. Ze hebben het zojuist nog gezegd, ben ik het Heere, ben ik het Heere. Toen de Heere Jezus daarover zijn verraad begon, ben ik het Heere. En wat hebben ze verwonderd toegekeken toen ze dat brood in handen kregen. Dit is mijn lichaam in de instelling van het heilig avondmaal. En dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. En ze zijn verwonderd geweest en ze zijn verbaasd geweest. Maar wat waren ze nog blind, wat waren ze nog blind voor dat priesterlijke werk van de Heere Jezus Christus. Als dan de Heere Jezus gaat zeggen, vers 31, ik zal geslagen worden. De herder wordt in deze nacht geslagen, ik ben die herder. De schapen zullen verstrooid worden, jullie zullen verstrooid worden. Nee hoor heren, nee hoor heren, zeker niet. Petrus die zegt het, al werden ze allen aan u geërgerd, ik nimmer meer aan u geërgerd worden. En de discipelen ze zeggen het ook, allemaal samen, dan komt hun dwaasheid openbaar. Straks gaan ze vluchten en straks gaat Petrus zelfs met vloeken en zweren verloochenen. Ze zijn zo blind voor Pascha, ze zijn zo blind voor passeren. Ze zijn zo blind voor het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Ze zien het, ze horen het in die psalm, maar ze doorgronden het niet. Ze zingen wel psalm 115, uw naam geef eer, om uw goedheid wil. En ze zingen wel op, maar ze hebben zo geen zicht op die naam des Heren. Geen zicht op de eer van de Heren. Uiteindelijk geen zicht op de zegen van de Heere die hen door deze zaligmaker, Gods Zoon, gaat bereiken. En ze zingen in Psalm 116 wel, ik lag gekneld in banden van de dood. Maar ze begrijpen niet dat hun borg nu voor hen de dood moet ingaan. En de angsten der hel door hem zullen worden ervaren om hen te verlossen. Ja, straks zullen ze er wel iets van ervaren. Als ze dan gaan vluchten en ze weten niet waar ze heen moeten. Als ze daar zitten achter de gesloten deuren. Dan gaan die discipelen wel iets ervaren. Banden des doods en angsten der hel. Als hun borg en zaligmaker weg is en in het graf ligt. Psalm 117, ze hebben het wel gezongen. Zijn goedertierenheid is geweldig over ons. en zijn waarheid is in der eeuwigheid. En ze hebben het halleluja wel op hun lippen genomen en gezegd, loof de Heere, gezongen, loof de Heere, alle heidenen, prijs hem alle natiën. Maar ze doorgronden het niet, ze verstaan het niet, zijn goedheid is in nood en dood voor ons, zijn volk oneindig groot. En als ze dan zingen in Psalm 118 over die poorten der gerechtigheid, en door deze zal ik binnengaan en de Heere loven, dan staan ze eigenlijk voor die poorten der gerechtigheid hun meester nog tegen te houden. En zeggen, dat zal u geen zins geschieden. Wat een blinde discipelen, wat een blinde kerk. O kinderen des Heeren, moet je het misschien vanmorgen op de vierde Lijdenszondag zeggen. Ik ben er zo blind voor, begrijp het niet. Maar nu gaat Gods Zoon die lofzang zingen. Hij zingt. En als zij de lofzang gezongen hadden, dan moet je toch zeggen, eerst zingt de borg. En gelukkig dat die borg zingt. En gelukkig dat Gods Zoon, dat Jezus door blijft zingen. En door blijft gaan, anders waren ze allemaal nog verloren gegaan. Maar hij moest zingen en hij moest lijden en zo moest hij door naar zijn heerlijkheid gaan. Want ze gingen uit naar de Olijfberg, naar de diepte van het lijden, maar dan ook zo door de diepte naar de hoogte van zijn verhoging. En als ze de lofzang gezongen hadden, hij gaat die lofzang zingen, hij gaat die lofzang vervullen. Toe discipelen, luister dan eens mee. Dan is hij de opperzangmeester, zegt een verklaarder, die hun deze zanglessen wil gaan leren. O discipelen, luister dan eens mee. Dan ga ik eens met je naar de schrift, dan ga ik eens met je mee naar Psalm 115. Staat op, laat ons gaan. Psalm 116, 117, 118. Ik moet dat gaan vervullen. Ik moet straks met grote stem roepende de geest gaan geven. Ik moet gaan sterven. Ik moet gaan betalen. En als ik niet betaal, dan ben je voor eeuwig verloren. Ik moet doorlijden tot heerlijkheid. Ik moet die enige gerechtigheid aan gaan brengen. Want anders heb je geen grond in leven niet en in sterven niet. En nu moet er licht komen op dat heilgeheim. En nu zijn die discipelen hier nog blind. Maar straks zullen die schellen van hun ogen weggenomen worden. En hoe zal dat gebeuren? Nou, lees dan maar verder in het evangelie. Dan zijn ze daar op de avond van Pasen. Achter de gesloten deuren. En dan komt die levende zaligmaker, hun borg, hun middelaar, achter die gesloten deuren. En dan gaat hij het allemaal verklaren. Dan zegt Lucas, toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. En dan gaat hij zeggen wat er nu in de wet en in de profeten en ook in de psalmen van hem geschreven staat. En toen heeft hij ze meegenomen naar dat Oude Testament. En heeft hij gezegd, ach, mijn geliefde broeders, kijk nu eens, dat is nu allemaal in mij vervuld. En toen opende hij hun verstand. En dan mogen ze die schriften gaan verstaan. Psalm 115. De Heere zal de zegen over uw lieden vermeerderen. Hoe kan dat nu? Door hem, die zaligmaker, Gods Zoon. Die grote zegenader. Die zegen die hij in zijn lijden heeft verdiend. En die hij ook door zijn verhoging ook toepast en wegschenkt. Wat een rijkdom. En Psalm 116, de Heere is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermende. En toen hebben ze het gezien. Nu kan de Heere genadig zijn, omdat hij rechtvaardig is. Omdat hij zijn Zoon bracht aan het kruis en strafte. En door zijn striemen is ons genezing en ontferming geworden. Nu kan de Heere genadig zijn omdat hij de zonde strafte aan zijn lieve Zoon. Wat een diepte. En Psalm 117, zijn goedheid is in nood en dood. Voor ons zijn volk oneindig groot. Wat ligt daar die grond van Sion dan vast? in onze borg en zaligmaker Jezus. En Psalm 118 doet mij de poorten der gerechtigheid open. Daardoor zal ik ingaan en de Heere loven. En toen hebben ze gezien, nu zijn die poorten der gerechtigheid geopend door hem. En toen hebben ze gezien, nu hebben we alleen maar tegengewerkt. En nu hebben we hem alleen maar tegengestaan. Maar gelukkig dat die borg doorgegaan is met zingen. En doorgegaan is als een held om het pad te lopen. Doorleiden tot heerlijkheid. Toen hebben ze eerst die psalmen gezongen als blinde mensen. Ze zongen, maar ze doorgronden het niet. Ze waren zo blind. En wat is er nu nodig? Dat de Heere ons ontdekt. O kinderen des Heeren, ook na ontvangen genade, dan moet betaald worden. En er kan alleen maar betaald worden door de dood van de Zoon van God. En anders zal ik nooit Gods eer kunnen bedoelen. En anders kan ik nooit Gods lof bedoelen. Zijn naam worden geheiligd, Gods naam worden geheiligd. Dat kan ik nooit meer. Die maat zal ik nooit meer halen vanuit mezelf. Maar dat kan nu door deze zingende en lijdende borg, die betalende hoge priester. En als hij zijn werk nu in je hart gaat openbaren en verklaren. Als nu iets in deze lijdenstijd ervaren mag worden, ik, die grote ik voor u. Die zondige schuldige verdorven u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan geloof je toch wel, dan krijg je als het ware een nieuw psalmboek. Dan krijg je als het ware een nieuwe psalm. Dan ga je die psalmen zingen en dan mag je zien op die vervulling in Christus. Dan worden die bekende psalmen nieuwe psalmen. Dan is het niet alleen vervuld in Christus. Maar als die Heilige Geest dat dan in mijn hart brengt, dan mag je wel eens zeggen, dat is nu ook vervuld voor mij. Dan mag die lofzang wel eens klimmen uit Sion's zalen, tot God met diep ontzag. Dan moet je zingen, ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Maar in die gezegende borg en zaligmaker, onze overtredingen die verzoent gij. O, zie hier die zingende borg, die vervullende borg, die in zijn lofzang het heil predikt, dat hij aanbrengt en toepast. O, als ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze naar de Olijfberg. Gemeente, dan moet je zeggen, dat is nu iets van die verzoening, die ligt daar nu in die lofzang verklaard. Die verzoening die hij aanbrengt, dat het weer goed is tussen God en hun hart. Maar daar ligt ook zoveel troost in. Lees die tekst nu nog eens een keer. Als ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze naar de Olijfberg. Ze gingen uit. Ze gingen van de ene plaats naar de andere plaats. Je kunt hier niet blijven, discipelen. Je moet mee de nacht in. Ze gingen naar de Olijfberg. En dan gaat die borg, dan gaat Jezus voorop. En dan gaan die discipelen verward en verdwaasd hem achteraan. En dan gaat die borg de diepste duisternis in. De allerdiepste duisternis in. De allerdiepste verlatenheid. Maar Gods kerk gaat ook de duisternis in. En dan gaat hij de borg hier zingen in zijn lijden. En nu gaat Gods kerk ook wel eens zingen in de nacht van het lijden. Dat kan alleen als die borg voorop gaat. Dan moeten ze ook in die lijdensnachten komen. En dan brengt de Heere zijn kerk in de nachten van het lijden. Dan zie je daar, enkele jaren later, in Filippi, in de binnenste kerker, twee mannen zitten. Wie zijn dat, jongens en meisjes? Dat zijn Paulus en Silas. En dan zijn ze gegeeseld. En dan liggen ze vastgebonden met hun voeten in de stok. En je zou zeggen, dat is nu allemaal even onmogelijk en toegesloten. En wat lees je dan? Handelingen 16. En te middernacht baden Paulus en Silas en ze zongen godenlofzangen. En dan wordt datzelfde woord gebruikt als hier, de lofzang, in Matthäus 26, vers 30. Waarom konden Paulus en Silas lofzangen zingen in die binnenste kerker met de voeten in de stok? Omdat Jezus de lofzang had gezongen voor hen. En dan zegt Psalm 2, zingt Psalm 42, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. en wat mijn hart moogt treffen tot de God, mijns levens heffen. Ik las bij Hellenbroek, hij haalt een martelaar aan, die heette Romanus. En die martelaar Romanus, die kwam in het vuur, die werd verbrand. Verschrikkelijk als martelaar. En toen zei hij tot zijn beulen, hoeveel wonden u mij geeft, zoveel wonden geeft u mij om vrolijk tot God te zingen. Hoeveel wonden u mij nu aanbrengt, zei die martelaar, zoveel monden krijg ik om Gods lof te zingen. Dat kan toch alleen maar als Gods zoon erbij is. En hier gaan ze ook zingen voor het lijden. Dan gaat de Heer zijn kerk wel eens voorbereiden. Dan laat hij ze wel eens zingen voordat hij met hen de nacht ingaat. O, dan weten ze dat soms niet, maar dan mogen ze soms wel eens wonderlijk vertroost worden. Maar dan worden ze juist voorbereid op het lijden. Maar als dan Jezus erbij komt, als die medelijdende hoge priester, dan is het wel eens die in alles verzocht is geweest, maar zonder zonde. Dan maakt de Heere ook zijn kerk in de nacht van het lijden eenswillend met hem. Eenswillend met God. Dan mogen ze wel eens buigen in de diepste wegen. Ik denk aan Paulus. Dat is nog een paar jaar later. Dan is hij daar in Caesarea. En dan is daar een profeet Agabus en die zegt, de man van wie deze gordel is, die zal in Jeruzalem gaan sterven. En dan zeggen die vrienden, Paulus, dan moet je hier blijven. Dan moet je niet naar Jeruzalem gaan. Blijf toch hier, blijf toch hier. Maar dan zegt Paulus, Handelingen 21, kun je het lezen. Ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. Kijk, dat is nu Xal's een lof. Zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Wat een vertroostende lofzang. Hij zingen in de nacht en zij zingen in de nacht. En dan moeten ze soms zichzelf zo aanklagen, die mensen. Dan zeggen ze, Heer, zou u mij dan eens willen maken met uw weg? Weet je wat dominee Van Reenen zegt in die preek? Dat boekje moet je ook nog maar eens uit de boekenkast nemen in deze weken. Sion's betalende borg. Dan zegt hij, dan wil hij hun gemor, hun gemopper, ook in het donker verzoenen. Om ons dan in het donker ook te kunnen vertroosten. Gods kinderen zijn het niet altijd eens met God. Denk eens aan Asaf. Mijn bestraffing is er alle morgen. Maar als Jezus erbij komt, dan is het als ze de lofzang gezongen hadden. Dan mogen ze wel eens zingen. Zelfs in de nacht. O, zoek dan toch in de nacht, in de psalmen uw kracht. Als ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Die laatste tonen van die lofzang die hebben geklonken. Psalm 118. En dat was het laatste wat ze gezongen hebben in die paaszaal. De discipelen nog zo blind. En Jezus ziende op de vergelding van het loon, de vreugde hem voorgesteld. Gij zijt mijn God, daarom zal ik u loven. O mijn God, ik zal u verhogen. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Gemeente, ik heb het bij het eerste punt al gezegd. Daar gaat van deze lofzang zo'n rijke nodiging uit. Dan staat er hier, o mijn God, gij zijt mijn God. O, dan kan deze God, jong en oud, kinderen, jongeren, maar mensen van alle leeftijden, uit genade, ook nog jouw God zijn, om Jezus wil. En kinderen des Heren, wat een uitzicht in de lofzang. Hier de lofzang in de lijdensnacht. En straks de lofzang eeuwig in de hemelzaal. Loof den Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Alleen om Jezus wil. Amen. Dan willen we nu eindigen met gebed. O Heere, leer ons deze lofzang, die gezongen werd in de lijdensnacht, waar Christus stond voor zijn diepste lijden en doorgegaan is tot de dood toe, om nu voor zijn volk een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. O, mag er iets van die prijs verklaard worden in het hart, ook van uw kinderen nu. Maar Heer, ook wat een troost ligt erin. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Dat kan alleen om Jezus wil. En nu is er veel moeite in de gemeente en veel zorg en veel verdriet. Maar zou u dan toch door genade willen geven die band met die levende zalig maken, om dit nu te mogen kennen, om nu met hem toch ook in alles van dit leven, en in alles van dit leven door hem ook een toevlucht te mogen hebben, en een rots en een schuilplaats. Heere, wilt u dat geven? Denk aan onze kinderen, aan onze jonge mensen. Wilt u ze bederven voor het gezang van deze wereld? En leer ze deze lofzang tot u de Heere zingen. O Heere, dan gaat de nodiging nog uit. Dan is het nog voor een ieder van ons mogelijk. Zou u het dan ook door genade, door uw krachtige geest, willen toepassen in ons hart? En dat bidden we, Heere, voor het overige van deze dag. Of u onze ambtsbroeder in de leesdienst wil helpen en ons in de zustergemeente in woord en sacrament. En dan ook vanavond, Heere, nog een keer, zo over die dierbare Christus zullen gaan horen, profeet en priester en koning, de zalving van de Heilige. Heere, wilt u geven dat we een en andermaal met vreugde in het huis des Heren mogen gaan, om Jezus wil. Amen. Psalm 118, dat is de laatste psalm van die lofzang. En dan zingen we het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. We zingen nu Psalm 118, vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.